Een hele goede avond, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst hier in de Pauluskerk. Van harte welkom ook als u hier vanavond als gast aanwezig bent. En vanaf deze plaats groeten we ook onze thuisgemeente. Voorganger in deze dienst is dominee de Koning Gans uit Oudewater. Nico Roggeveen bespeelt het orgel. En mijn naam is Gert Burger, vanavond ouderling van dienst. Ik heb alleen een collectemededeling voor u. Er zijn vanavond twee collectes. De eerste is bestemd voor de Stichting Gaven. Die zet zich in voor vluchtelingen, dat ze zich ook gezien en geliefd voelen. De tweede collecte is voor pastoraat en eredienst en beide collectes van harte aanbevolen. Voordat we zo stil worden om ons voor te bereiden op de dienst, zingen we nu ons aanvangslied. Psalm 62, vers 1 en 5 uit de Nieuwe Berijming. Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer. U hier in de kerk en u thuis van harte en door God zelf gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hoe lang nog, Heere, zult u zich voor altijd verbergen? Hoe lang nog zal uw grimmigheid branden als een vuur? Laten we zingen Psalm 77, het derde en vijfde vers. Laten wij in de gemeenschap van heel de kerk van Christus, wereldwijd en door de eeuwen heen verbonden, samen het geloof belijden. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen aansluitend het zevende vers, ook van 77. Zeg dan bij u en bij jou met mij, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
Amen.
Laten we onze harten verenigen in gebed. Laten we samen bidden. Heer onze God, God van Abraham, Isaac en Jacob. Vader in de hemel. In de naam van Jezus Christus, uw geliefde Zoon, roepen wij u aan. De avond van deze eerste dag. We danken u opnieuw samen te mogen zijn. Op deze dag die van u is, van uw opstanding, van uw overwinning, de dag van uw leven, van hoop op het woord, van verlangen naar u, om met hart en ziel te mogen gaan, van dag tot dag verankerd in uw woorden. En wat ook gaande is, dat wij op u hopen, hoe onze omstandigheden ook zijn, dat we hopen op uw woord, wat ons is als een dagelijks brood. Hemelse Vader, verlos ons van de boze en van alle misleiding. De twijfel die hij zaait, overal waar uw woord, het goede zaad, gezaaid wordt. Verbreek de werken van de boze. Tot u heffen wij onze ziel op. En we bidden u samen, ontferm u over ons en over onze kinderen, alle die bij ons horen. Ontferm u over alle mensen om ons heen, over deze stad. Ontferm u, o God, over uw wereld, over de volken en uw oude volk. En zegen ons als wij uw woorden lezen. Wat een voorrecht om tijd en plek van u te ontvangen, om ons hart op u te richten. Kom met uw Heilige Geest, leid ons in uw waarheid en doe ons Christus zien, de Zoon van David. Op hem hopen en hem verwachten, hij die onze strijd gestreden heeft, die de machten van zonde en dood heeft overwonnen, die zijn leven gaf als een offer van verzoening over alle schuld. Hij de heerlijkheid van Israël, hij het licht voor de volken, zegen ons. Als we zijn getuigenis mogen horen, zegen ons hier in de kerk en ook thuis, waar ook maar iemand met ons verbonden is. U bent aan geen plek gebonden. Wees genadig tegenwoordig. Spreek tot ons in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar uit de Heilige Schrift en uit de brief van Paulus aan de Romeinen. We beginnen te lezen bij hoofdstuk 8, vers 38 en lezen door tot en met vers 13 van 9. In de avonddiensten in Oudewater heb ik de hoofdstukken 9 tot en met 11 mogen lezen als leerdiensten. En de eerste daarvan wil ik graag ook met u lezen. En we zouden lezen uit de herziende Statenvertaling, maar die zie ik niet hier liggen. Dus ik lees uit de Kanselbijbel. Dat is een iets andere vertaling, de NBV, maar misschien ook even goed voor u. 8:38, daar beginnen we. Daar schrijft de apostel: ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus onze Here. Omdat ik één ben met Christus, spreek ik de waarheid, en mijn geweten, geleid door de Heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg. Ik ben diep bedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. Bijna zou ik bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn, omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel. Dat zijn de Israëlieten die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften heeft geschonken. Het is het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. Hij die God is, boven alles verheven, zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Gods belofte is niet komen te vervallen. Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël. Niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven, alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Dat wil zeggen, ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte. Als iets een belofte is, dan zijn het deze woorden: over een jaar kom ik terug en dan heeft Sara een zoon. Sterker nog, Rebecca was voor onze vader Isaac zwanger van een tweeling en al voor ze geboren waren en iets goeds of slechts gedaan hadden, werd haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Zo blijft Gods besluit van kracht. God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Zoals ook geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift, het woord van God, dat is ons leven. Ter inleiding enkele woorden. Wat wij ook verkondigen van de Heer Jezus, wat wij ook zingen van hem, het raakt altijd aan dat volk, dat oude volk van God, het Joodse volk. En de rijkdom die Israël gegeven is, ligt op in hem, in de Heer Jezus. Zoveel beloften van God als er zijn, in hem zijn ze ja en door hem is ook het amen. Als Simeon in de tempel het kind Jezus in zijn armen houdt, dan roept hij het uit, mijn hoge hebben uw zaligheid gezien, uw redding. Hij zingt van het kind en noemt het de heerlijkheid van Israël en het licht van de volken. En wat wij ook lezen van dat oude volk van God, hoe de Heere met hen zijn geschiedenis is gegaan van het begin af aan, we zien als in een spiegel altijd ook onszelf. En door de oorlog tegen Hamas, waarachter Iran en de anderen die Israël bedreigen, doemt het beeld op van een slachting van ongekende omvang. In de Tweede Wereldoorlog is een derde van het volk omgekomen. En bij de mens is de kennis van de geschiedenis gering. En de nieuwsvoorziening in onze dagen is eenzijdig en altijd weer gekleurd. In elke oorlog, ook hier, is berichtgeving een wapen in de strijd. En daarom laten wij bij wat er gaande is en wat wij niet overzien, waar we niet alles van weten en waar zoveel over gezegd wordt, toch vooral als eerste het woord lezen, horen en bidden. Bidden om de vrede van Jeruzalem, voor het aloude volk van God en voor alle volken. Boven de prediking schrijven wij grote droefheid, diepe zekerheid en vaste hoop. Grote droefheid, diepe zekerheid en vaste hoop. We zingen weerklank 237, God is getrouw en zijn plannen falen niet. Zijn koninkrijk staat vast. Dank je. Laten wij na de verkondiging met elkaar zingen, gezang 66 uit het liedboek 1, 3 en 6, het lied van Maria, die stem geeft aan het volk van God. 1, 3 en 6 van de lofzang van Maria. Gemeente van de Heer Jezus te Gouda, er ligt een grote spanning in de woorden van de apostel Paulus. Hij is getuige van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. Zoals hij zegt aan het begin van de brief, hij schaamt zich niet voor het evangelie, kracht van God tot zaligheid. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Een kracht voor ieder die gelooft tot redding. Liefde van God, daar getuigt hij van, die aan het licht gekomen is in de gekruisigde. En dan betoogt hij dat wij allemaal zondaar voor God zijn. Jood en heiden. Dat niemand rechtvaardig is. Dat wij allen in de greep van de zondemacht zijn. Allen onder het oordeel. En niemand recht voor God kan staan. Maar God heeft zijn liefde geopenbaard in het getuigenis van Mozes, de profeten, de psalmen, evangelisten en apostelen. En zij getuigen, de Heere ziet om naar zijn volk. De eeuwen door en in de volheid van de tijd, toen in de stad van David de Christus werd geboren en de engel zei in de velden van Efrata, ik verkondig uw grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen. U is heden geboren, de zaligmaker, Christus de Heere. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. In de Heer Jezus komt het getuigenis van het aloude en van het Nieuwe Testament samen. Het ene getuigenis van de ontfermende God, die naar ons omziet, die in een wonderlijke bewogenheid van eeuwigheid af tot ons komt, met zijn evangelie. En die in Christus onnoembaar aanwezig ons bestaan deelt. Een diep geheimenis, een grote vertroosting, een stille kracht. Paulus getuigt van de onwankelbare trouw van God. En je proeft in zijn woorden hoe diep dat zit. Alles hangt aan de trouw van God, aan de ontferming van God. Het is door de Heilige Geest dat wij zeggen, Abba, Vader. Die geest, zegt hij in hoofdstuk 8, getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Christus de eerstgeborene onder vele broeders en zusters. En zo eindigt hij in het 8e hoofdstuk zijn lofzang op de liefde van God. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, overheden of krachten, tegenwoordige of toekomende dingen, ja, hoogte nog diepte, geen enkel schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heere. En dan een steek door zijn hart. Hij blijkt aangevochten getuige te zijn. Hij zegt, ik spreek waarheid. Eén met Christus lieg ik niet. Aangevochten wordt hij om zijn volksgenoten, zijn broeders, om het Joodse volk. En je mag wel zeggen dat hij in het spoor van Christus ook de verachting en de hoon en de onverschilligheid en de haat ondervindt. Ook van de kant van zijn eigen volk. Zoals Johannes zegt in Johannes 1, hij kwam tot de wereld die door hem is gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot de zijnen, tot zijn eigen volk, zijn eigendom. En ze hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. En daar is de apostel er eentje van. Wat ook van hem gezegd wordt, dat hij een bedrieger zou zijn, een dwaas, dat hij het gezag ondermijnt van de overheden of van de synagogen, dat hij niet zou geven om zijn eigen volk. Waarheid spreek ik, zegt hij. Ik lieg niet, ik spreek door de Heilige Geest met een zuiver geweten. Maar wie van zijn volksgenoten gelooft het evangelie? Hij kan met Jesaja zeggen, wie heeft onze prediking geloofd? Aan wie is de arm de macht van de Heere geopenbaard? Maar dat ongeloof van de broeders, van zijn eigen vlees en bloed, dat geeft hem groot verdriet. Dat is het eerste wat we vanavond zien. De apostel die is één van hen. Eén met hen. Israëliet, helemaal. En waar de apostel ook komt op zijn reizen, altijd eerst naar de synagoge toe. En vanuit de schriften betuigt hij dan, voor ieder die er maar is, dat Jezus de Messias is. En altijd komen er tot geloof. Maar altijd is er ook de tegenstand die sterk wordt voor het grote geheel. Verdriet om zijn volk. Verdriet om Israël. Dat herken je misschien ook. Als familie, als een broer of een zus, die ook in het geloof opgroeide, niets van Jezus wil weten, bij de woorden van God niets meer heeft, geen kracht meer, zegt niets meer. Of je eigen kind. Het is voor menigeen een stil verdriet. Wat kun je doen? Je zou zo graag het willen geven. Je gunt het ook. Het leven met God in het diepe geheim van de liefde van Christus. Om mens te mogen zijn in de hoop op zijn toekomst. Wat kun je doen? Misschien moeten we zeggen, drie dingen mag je doen. Liefhebben, trouw zijn en bidden. Liefhebben, trouw zijn en bidden. En daar mag je het bij laten. Dat geldt ook voor de kerk als het gaat om Israël, haar oudste broer. In de kerkorde van de protestantse kerk is het verwoord als onopgeefbaar verbonden. Dus de kerk van Christus, gezien als een boom, dan is zij geworteld in Israël. Helemaal. Ze is wijd vertakt door alle volken van de wereld heen. Ook de Arabische volken of Palestijnen. Broedervolken uit Abraham. En die boom draagt vrucht. Dat is het zoeken naar recht en vrede voor ieder. Bij deze dingen herinner ik mij de moeder van een van de gemeenteleden in Zeist. Die regelmatig afreisde naar Israël en die daar heel veel liefde voor had, voor dat volk. Dan zocht ze mensen op. Ze vertelde dat ze ook een tent met soldaten binnenliep. Jullie zijn de kinderen van Abraham, de vriend van God, weet je dat wel? Jullie zijn de beminden van God. En ze gaf ze een huk en dan ging ze weer. Dan kun je je wenkbrauwen fronsen en denken, nou, een beetje overdreven. En het is ook een kleine stap vaak van overdreven liefde naar afkeer en haat als die liefde niet beantwoord wordt. Maar bij haar was het oprecht. Ze sprak er veel over. Alles van God was haar kostbaar. Zijn woord, zijn geboden, zijn kerk, ook zijn oude volk. En bij onverschilligheid tegenover het Joodse volk mag je je ook afvragen, maar hoe kan dat nou? Heb je dan God lief als dit toch het volk is dat hij verkoos? Hoe kan het dan dat dat volkje onverschillig laat. Hoe kun je het volk waaruit de gemeente van Christus voortgekomen is, waarin zij haar oorsprong heeft, uit het oog verliezen en laat staan verachten wat te veel gebeurd is? De apostel zou alles voor zijn broeders en zusters over hebben. Het is zijn volk, zijn thuis, hij groeide erop, deel van dat volk, en zo leerde hij Jezus kennen die hem riep. Maar hij bleef daarin die hij was, een Jood, deel van het Joodse volk. Joodse getuigen voor de volken die de wereld afreisden, maar een diep verlangen hield van binnen dat zijn eigen volk de liefde van God zou erkennen en geloven in Jezus, de lijdende, de gekruisigde, het lam van God dat de zonde van de wereld draagt. Maar het lijkt wel of dat getuigenis niet door wil dringen. Of er sprake is van, op een of andere manier, van een verharding daartegen. En later komt hij daarop terug en spreekt hij inderdaad van een gedeeltelijke of van een tijdelijke verharding. Tot op het moment dat de volheid van de volken is aangebroken, alle die God verkozen heeft en geroepen heeft. En dan zal die verharding doorbroken worden, als hij tot zijn volk zal komen. Maar ondertussen raakt het hem wel zo diep dat hij als Mozes aan het bidden is: doet u mij maar weg, maar laat uw volk toch niet los. Zo merk je een grote droefheid, een groot verdriet, dat is het eerste, maar ook een diepe zekerheid. Hij zegt, heeft God zijn volk verstoten? Zeker niet. Nee, hoe zou dat kunnen? Zij zijn het werk van zijn handen, het volk wat voortgekomen is uit zijn eigen woord, uit zijn eigen belofte. Kinderen van Israël, volk van Jacob, zoveel ontvangen. Hij somt het op. Van hen is de aanneming tot kinderen. Van hen is de heerlijkheid. Dat is de tegenwoordigheid van de Heilige in zijn volk. In wolk en vuurkolom, in de tabernakel, in de tempel. Van hen zijn de beloften, de inzettingen, alle bekrachtigd met de verbondsluitingen. God gaf Abraham zijn verbond en vernieuwde dat elke tijd weer. En God beloofde een nieuw verbond waar Jezus van spreekt. Nieuw verbond in zijn bloed, in zijn offer. En hem noemt de apostel als het hoogste. De Christus is hen geschonken, is uit hen, naar het vlees, werkelijk uit dat volk, als deel van dat volk. Zoon van God, eeuwig woord, te prijzen boven alles in eeuwigheid. In dat volk is het meest wonderlijke en heilige voor de wereld gegeven. De Messias, God geopenbaard in vlees en bloed, één met zijn volk geworden. Die Joodse man uit Nazareth. En dan lees je of hoor je of zie je beelden van de Tweede Wereldoorlog. En enkele hebben dat nog meegemaakt. Verboden voor Joden of uitroeien. Of wat je nu ook hoort, dood aan de Jood of aan Israël. Dan raakt dat ook de God van dat volk en de Messias van dat volk. De Jodenhaat speelt op en je ziet daarin de altijd durende vijandschap van de oude slang uit Genesis, van de draak uit Openbaring. Maar de apostel heeft een diepe zekerheid. Dat is het woord van zijn God aan zijn volk gegeven. Dat woord is niet vervallen, zegt hij. Wat ook gebeurt, wat er ook aan tegenstand opkomt. Het woord van de Heere houdt eeuwig stand. Het is niet zo dat het woord van God is uitgevallen. Denk je dat in, als dat zo zou zijn? Dan zou Gods weg met zijn volk voor ons zijn een spiegel niet van zijn trouw en van zijn vasthoudende liefde, maar van zijn onmacht en van zijn ontrouw. Maar wat dan? Hoe kan het dan dat het volk, hun volksgenoot en schriftgeleerde Paulus, niet gelooft? En de apostel zegt: niet allen uit Israël zijn Israël, niet allen in dat volk leven ook als volk van God. Dat is ook niet nieuw, dat riepen de profeten ook. Jullie dienen God met de lippen, maar je houdt je hart ver van mij. Of je bent besneden, maar je hart is onbesneden. Je leeft niet zo. En je kan roepen: Heere, Heere. Of in de tempelprediking van Jeremia: des Heere tempel, des Heere tempel, des Heere tempel, dat zijn wij. En wie maakt ons wat? Wat zal ons en wat kan ons gebeuren? Maar als je de goddeloosheid doet, en als je mij de rug toekeert, zegt God dan door zijn profeten heen, dan gaat het niet goed. Dan breek je. Israël, bekeer je. Dat klinkt dan onophoudelijk door. Ook in de kerk. Niet ieder die zich christen noemt, is het ook. Je kan naar de kerk gaan en bidden en danken. Maar als je de goddeloosheid vasthoudt en God je hart niet geeft en onoprecht leeft, dan verloochen je je Heer. Zo is er een scheiding door de kerk, door de wereld, door het Joodse volk. Een scheiding van wie hem dienen en wie hem niet dienen. En wij trekken de streep niet. Dat laten wij in hoger hand. Het is aan hem. Hij weet wie de zijnen zijn. Aan ons is niet het oordeel over de harten. Maar onverlet blijft staan dat op Israël de beloften van God rusten. Niet om wie zij zijn, is hen veel gegeven. Heel veel gegeven. Het is het in genade gegeven woord. Het is de verkiezende liefde van God dat de vaste hoop is voor dat volk. Dat is het derde. Eerst die grote droefheid, dan die diepe zekerheid in dat gegeven woord en ook de vaste hoop. En die reden voor die vaste hoop ligt in dat welbehagen van God, in zijn verkiezen. De apostel grijpt dan terug naar het begin van de geschiedenis. De Heere heeft Abraham verkozen. Niet omdat Abraham een betere man was dan de andere mensen in Ur van de Galdeeën. Dat verkiezen van God in al zijn vrijheid en zijn soevereiniteit, dat is ook doorgegaan. Isaac werd verkozen terwijl Abraham nog een zoon had. Ismaël. Maar Isaac was de zoon van de belofte. Het was voor Abraham en Sarah niet meer mogelijk om een kind te krijgen, maar het was wel beloofd. En uit kracht van dat gegeven woord, van die belofte, is er toch een zoon gekomen. En de boodschap is dan: Isaac is zoon van de belofte en al de kinderen van God leven bij de belofte. Niet bij wat mogelijk is, menselijkerwijs, wat aannemelijk is, maar we leven bij de beloften van God. De Heere heeft ook zegen voor Ismaël en zijn nakomelingen. Maar de Heere volvoert zijn raad tot verlossing en tot zegen van de volken door Isaac en niet door Ismaël. Door Jacob en niet door Esau. Bij de kinderen van Isaac is het nog sterker dat we de vrijheid en de soevereiniteit van God zien, zijn verkiezen. Niet op enige verdiensten van onze kant, want die twee kinderen, nog voor ze zijn geboren, is het hun moeder al gezegd. Rebecca kreeg te horen: de meerdere in jouw schoot zal de mindere dienen. Dus Paulus, de schriftgeleerde getuige van Jezus, wijst ook naar een woord van de profeten bij Maleachi. Waar staat: Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Dat is, heb ik op de tweede plek gesteld. Esau, al was hij eerst geboren en de sterke, hij is niet degene door wie de Heere zijn raad volvoert tot redding van zegen van de volken. Dat is Jacob, dat is de minste, de mindere. En dan klinkt hier het thema van de Romeinenbrief sterk door. Het is er een onderstreping van: wij worden uit genade behouden. Niet uit onze werken. Niet dat we wat sterker zijn, of wat meer zijn, of wat verder gekomen zijn. Helemaal niet. Door het geloof alleen. Het geloof wat hangt aan het gegeven woord dat tot je komt in zijn verkiezende liefde. Het komt niet zomaar tot je. Dat is hij zelf, de eeuwige, die je roept. En dat woord wat tot je komt, mag je ontvangen in geloof als een eeuwig vast woord, als een anker. Het zal niet vallen. Het laakt niet los. Het raakt niet los. De Heere is de eerste. Hij is de laatste. We hebben hem lief, lezen we elders, omdat hij ons eerst heeft lief gehad, daarom. De apostel heeft hart voor Israël. Het is zijn eigen volk. En hij weet, de Heer heeft het verkozen toen hij Abraham riep. Heeft zijn beloften al aan de aartsvader gegeven, dat hij hem zou maken tot een groot volk. En dat hij hem zou zegenen. En dat in zijn nageslacht al de volken van de aarde gezegend zouden worden. En die belofte wordt waargemaakt in de Christus, in de Zoon van David. Die ons verkondigd wordt, in wiens naam ook wij samen mogen zijn. De Christus, de leidende, het Lam van God. Die komen zal in heerlijkheid, die de opgestaande is uit de doden, aan wie eeuwige heerschappij is, die te prijzen is in alle eeuwigheid. Wat staat ons te doen? Wat is onze roeping tegenover wie de Heere God niet kennen en tegenover degene in Israël ook die Jezus niet als de Messias zien? Ik denk diezelfde drieslag die we al eerder noemen. Liefhebben, zelf trouw zijn en bidden. We zullen het volk dat door de Heere geroepen is en rijk gezegend, en dat door alle duisternis en diepten heen bewaard is gebleven tot op de huidige dag, we zullen dat volk niet vloeken, maar zegenen. Zoals we geroepen zijn voor ieder mens een zegen te zijn. Ja, zelfs geroepen zijn om onze vijanden lief te hebben. Te bidden voor vijanden, wat Christus deed aan het kruis. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Onze enige hoop voor het aloude volk van God en voor de volken van de wereld en van ons eigen land en volk en onze eigen stad en onszelf en de mensen om ons heen die we lief hebben. Onze enige hoop is op Israëls God. Op de Zoon van David. Die we lief hebben. Die zijn trouw beloofd heeft en die wij onze trouw beloven. En in wiens naam we samen bidden om de komst van zijn koninkrijk. Amen. Laten wij danken voor het woord en samen ook bidden. Heer, we danken u voor het woord dat we gelezen hebben van die Joodse getuige, de apostel Paulus. Het getuigenis van al de getuigen van u. Ze zijn deel van dat door u eerst verkozen volk. Apostelen, evangelieschrijvers en nu Heer Jezus zelf, de gezalfde, de zoon van David, in dat volk geboren, mens geworden. Dat volk de eeuwen door veracht, verdrukt, verjaagd, opgejaagd en gedood. We bidden u voor heel dat volk, ook die zeggen geen geloof te hebben of uw naam niet te dragen. We bidden voor hen in deze donkere en bizarre dagen van oorlog en van trauma. Niet alleen in Israël, maar de wereld over in de Joodse gemeenschappen. We bidden voor wie uw zoon in dat volk beleiden als Heer en als Messias. Zegen hen die het evangelie van het kruis hoog houden en ontferm u over heel uw volk. Openbaar uzelf. Herstel het naar de belofte. En aan u is het, o God, hoe en wanneer u het koninkrijk aan Israël zult oprichten. Ontferm u en gedenk heel uw wereld. En we bidden voor allen die verdriet hebben om geliefden die van u niet willen weten. En die wel in uw naam zijn grootgebracht. Die gevoed zijn met het woord en getekend met het sacrament en toch niet u dienen. U weet wat dat betekent, u kent de gebeden en hoort ze. U wilt u geven om lief te hebben en trouw te zijn en te blijven bidden. Al diegenen u op te dragen, u die niet loslaat wat uw hand is begonnen, u die hoorder bent van de gebeden, meer dan wij vermoeden. Geef bij verdriet ook zekerheid in u en hoop op u. Oefen ons erin om alle dingen in uw handen te leggen. Wat het ook is in de kleine kring van ons leven. Of in de grote kring van de volken van de wereld. En dat wij niet klein van u denken, maar groot. En dat wij goed van u zullen spreken en hoopvol mogen leven. En dat we in u en in Jezus uw Zoon rust mogen vinden voor ons aangevochten hart. Vrede bij u, nu en altijd. Vrede bij u in leven en in sterven. Zo dragen wij elkaar aan u op. Zegen uw gemeente hier in Gouda. Zegen de dienaren van het evangelie. En alle die bij uw gemeente behoren. Wij danken u voor deze dag. Wij danken u voor het woord van vanmorgen en nu vanavond. We danken u voor de lof van uw naam die u ons op de lippen legt en in het hart. Ga met ons van hier. Ga met ons de komende dagen tot de volgende eerste dag. En hoed ons, uw grote en goede herder, zoon van David, uw koninkrijk komen. Amen. Laten wij onze liefdegaven geven. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen als laatste gezang 280. Rechter, in het licht verheven, hoor de bittere gebeden om de vrede die niet daagt. Zie hoe dieper wordt geleden, hoe het kwaad de ziel belaagt. Zie uw mensheid hier beneden, wat ze leidt en duldt en draagt. Laat de vrede eindelijk komen die uw hart voor ons bewaart. 280. Ga dan heen in vrede, bewaar het woord en draag met u mee de zegen van God. U hier in de kerk, maar ook u thuis. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.